Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingenpsalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Jesaja 6. De te zingen psalmen zijn psalm 2 vers 3, psalm 22 vers 2 en 16, psalm 143 vers 2 en 11 en psalm 32 vers 1 en 6. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Jesaja 6. De te zingen psalmen zijn psalm 2 vers 3, psalm 2 vers 2 en 16, psalm 143 vers 2 en 11 en psalm 32 vers 1 en 6. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voor door met elkaar te zingen uit Psalm 2. En daarvan het derde vers, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? En wat daar verder volgt in psalm 2, het derde vers.
Thank you.
Heere, de Heere spreekt vanmiddag tot ons vanuit zijn heilig en onfeilbaar woord vanuit het Bijbelboek Jesaja. En daarvan het zesde hoofdstuk. Jesaja 6. Maar vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In het jaar toen koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende den tempel. De seraf stonden boven hem en iegelijk had zes vleugelen, met twee bedekte ieder zijn aangezicht en met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben den koning, den Heere der Heerscharen gezien. Maar een van de seraars vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, de welke zeide: wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik: hoe lang, Heere? En hij zeide: totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij en de huizen dat er geen mens zij en dat het land met verwoesting verstoord worden, want de Heere zal die mensen verre weg doen. En de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende zal daarin zijn en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.
Gemeente, wij ontmoeten in Jesaja 6 de Heere in zijn heiligheid. En oog in oog met de Heer in zijn heiligheid moeten we het Mozes wel nazeggen in Exodus 15. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid? Vreselijk, dat betekent met grote eerbied en heilige kinderlijke vrezen aanbeden. Geëerd en geprezen, vreselijk in lofzangen, doende wonderen. En gemeente, als wij in aanraking komen met die onuitsprekelijke heiligheid van God als een onheilige, dan zullen wij ons daarop doodlopen, stuk lopen, omdat wij voor hem in onze onheiligheid nooit kunnen bestaan. En tegelijkertijd is God in al zijn heerlijkheid en volmaaktheid Een God die boven alles verheerlijkt en geëerd en geprezen moet worden. En dat wordt hij al, zullen we horen, straks en nu al voor zijn troon. Maar ook reeds in aanvang hier beneden. We hebben onder de tekstwoorden en boven de preek geschreven: oog in oog met de heiligheid van de Heere der Heerscharen. Dus oog in oog met de heiligheid van de Heere der Heerscharen. Drie gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste wat Jesaja ziet. Ten tweede wat Jesaja beleidt. En ten derde wat Jesaja ontvangt. Dus ten eerste wat Jesaja ziet, dat gaat over de versen 1 tot en met 4. Ten tweede, dat is een korter punt, wat Jesaja beleidt, dat vindt u in vers 5. En ten derde, wat Jesaja ontvangt, dat vindt u in vers 6 en 7. Dus het zal vanmiddag niet in het bijzonder gaan over zijn roeping, maar wel over wat hij voorafgaande aan zijn roeping ziet. Voor we daartoe overgaan, gaan we eerst met elkaar zingen. Psalm 22, het tweede vers. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere, en hebt uw huis, de zetel uwer eer, bij Israël, waar uw lof klinkt keer op keer, in gunst doen bouwen. En ook het zestiende vers. Zij komen aan, door het goddelijk licht geleid, op het nakroost, dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. U krijgt ondertussen gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven terwijl wij zingen Psalm 22, het tweede en het zestiende vers. Ten eerste wat Jesaja ziet. En kinderen, wat ziet Jesaja? Dat vind je in vers 1. De Heere zittende op een hoge en verheven troon. Jesaja krijgt van de Heere, zoals de kanttekeningen zeggen, een profetisch vergezicht. Hij mag iets zien wat op dat moment een ander niet ziet. Maar je zegt, wacht even. U gaat te snel, want u vergeet iets. Je hebt gelijk. Want daar begint de tekst niet mee. Hè? De ouderling begon net te lezen met... In het jaar toen de koning Uzzia stierf. Zo toen zag ik de Heere zitten. En er staat niets in de Bijbel dat er niet had hoeven staan. Dus ook dit staat er met een reden. In het jaar toen de koning Uzzia stierf. Wanneer was dat? Ongeveer op 739 voor de geboorte van de Heer Jezus. En toen had koning Uzzia 52 lange jaren mogen regeren. Maar Jesaja vertelt ons dat niet. Dat dat daarachter zit. Wil hij ons dan iets anders duidelijk maken? Waarschijnlijk wel. Wat voor regering heeft koning Uzzia gehad? Een voorspoedige regering. Het land bloeide economisch. Er was welvaart. Een algemene vooruitgang van het land. Ja, 52 jaren van voorspoed. En nou zie je maar, voorspoed is niet per se gelijk een zegen. Want hoe eindigt het koningschap? Het koningschap eindigde in een vloek. Een vloek over koning Uzzia. Waarom? Nou, de koning, hij wilde gaan offeren. En kinderen, mag een koning offeren? Nee, hè? Dat is alleen maar voor de priesters. En de hoge priester. En wat gebeurde er toen? Toen werd hij melaats. Toen werd hij verstoken. Wat staat er letterlijk in 2 Kronieken 26? Want hij was van het huis des Heren afgesneden. Dat is wat. Koning Uzzia mocht niet meer naar de kerk. Nou zouden sommigen dat helemaal niet erg vinden. Maar we zullen vanmiddag zien dat je plek hier echt niet leeg kan blijven. Dus de Heere gaf die man een hele zware straf. Een vloek. Gescheiden van het huis van de Heere. Gescheiden van zijn gezondheid. Hij werd ziek. Maar ook gescheiden van zijn familie en van het volk. Ik zeg maar, waarom zegt Jesaja dat allemaal niet dan? Als dat dan zo belangrijk is. Ach, gemeente. Die woorden van in het jaar toen koning Uzzia stierf. Eigenlijk maken die voor het volk iets heel duidelijk. Namelijk dat hen een hele donkere wolk te wachten staat. Want land en volk, ze zullen in verval gaan raken. In onrust. Je zegt, na 52 jaar van voorspoed? Ja, na 52 jaar van voorspoed zal het nu anders worden. Want het volk is niet tot God wedergekeerd. Kan ook over ons leven gaan. Kan ook over ons land gaan. Wij leven in zo'n rijk land. We hebben het er vorige week nog over gehad. Zo'n rijk land. De meeste van ons kunnen met goed fatsoen, heb ik toen gezegd, wel 3 maaltijden op een tafel zetten. Maar heeft dat ons nu dichter bij de Heer gebracht? Heeft dat ons nu tot God doen weerkeren? Zijn wij uit die staat van ellende, van uitlandigheid, teruggekeerd tot de levende God en weer teruggebracht tot in zijn vaderhart? En wat dit zinnetje laat zien, is dat de tijd van zegen ten einde is en de tijd om terug te keren ook. God geeft het volk als het ware over aan het oordeel. En wat is het dan? Een onuitsprekelijke zegen. Dat de Heere ons in die zin nog niet heeft overgegeven aan het oordeel. Dat wij hier nog met elkaar mogen zijn. Dat wij nog niet als koning Uzzia verstoken zijn geraakt van de kerk. Maar waar hebben de oordelen die er al geweest zijn ons gebracht? Het Eerste Wereldoorlog mocht ons voorbij gaan. Er werd wel eens gezegd, die is afgebeden door Gods volk. Tweede Wereldoorlog heeft ons getroffen. De kerken stroomden weer vol aan het einde van de oorlog. Ik zou zeggen, het volk is tot God weergekeerd. Maar het was maar even, het was net als mijn tijd van Haggai. Waren drukker met hun eigen huizen dan met het huis van God. 1 februari 1953, de watersnoodramp. Je zou zeggen, nou keert het volk terug tot God. Wat was het antwoord van het Nederlandse volk op de watersnoodramp? De goddeloze wilde jaren 60 van de seksuele revolutie. En zo rolt het maar door. We hebben mond en klauwzeer gehad. We hebben corona gehad. Ben jij teruggekeerd tot God? Bent u, ben ik teruggekeerd tot God? Met onze zonde, met onze schuld? Voor hem? Voor het volk was de tijd om terug te keren tot God ten einde. God staat gereed ten oordeel. Jesaja 5 vers 4 zegt, wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Zeg het maar vanmiddag. Wat heeft de Heere nou niet aan Vriezenveen, aan Nederland, aan Staphorst gedaan? Inderdaad, dan moet het stil blijven. En dan komt de schuld naar ons toe. Of we het nou zien of niet. Dan ligt het niet aan de Heere dat hij nu na al die jaren van geduld met zijn oordelen tot ons komt. Maar ook daarover regeert God. En dat is wat de Heere ook laat zien. Want in Jesaja 6 wordt het volk eraan herinnerd. En daar zullen ze nog veel aan terug moeten gaan denken. Dat niet straks de koning van Assyrië, niet straks de koning van Babel, niet koning Uzzia, maar dat ten diepste de Heere regeert op zijn hoge en verheven troon. Jesaja ziet dus de Heere, de Adonai. De schepper van hemel en van aarde. De onderhouder. Die God die zo groot is. Die de eeuwigheid overziet. Die de tijden, zegt Psalm 31, in zijn hand heeft. Waar zit hij, kinderen? Op een troon. Wat is de troon voor een plaats? Een troon is een plaats van eer, een plaats van macht, want een koning mag beslissingen nemen, zeker in die tijd. Maar ook een plaats van recht, rechtspraak. Denk maar aan koning Salomo. Dus, Jesaja ziet daar in dat visioen, in dat profetisch vergezicht, de Heere zitten op zijn troon. Een plaats van eer, macht en recht. En dan nog iets opvallends. Wat lees ik dan? En zijn zomen vervullen de tempel. Wat zijn dat, zijn zomen? Nou, dat zijn de randen van zijn koninklijke gewaad. Die vullen de tempel. Nou, staat hier niet bij op welke plaats Jesaja de Heere gezien heeft. Was dat nu in het heilige? Dat was 10 bij 10 meter. Of 10 bij 20 meter. Of in het heilige der heiligen, dat was 10 bij 10. Maar hoe dan ook, onuitsprekelijk heerlijk dat gewaad, zo groot, het vervult de tempel tot aan de rand toe. Nou, dat laat iets zien van het grote koningschap van deze Heere op zijn troon. geen aardse koningen. Want er is geen aardse koning die met zo'n groot gewaad zou lopen. Hij overstijgt alle aardse heerlijkheid. En ik had gezegd, ik zou erop terugkomen. Waar is nou die plaats van ontmoeting? Die plaats is in de tempel. Dat is nou net als de kerk. De plaats van ontmoeting bij uitstek. Ook al genoemd vorige week. Daar is de bediening van de verzoening. In de tempel wordt het lam geslacht. Daar is verzoening. Daar wordt de weg naar God weer gebaand. En zo wordt er ook vanmiddag, als de Heer het geeft, wordt hier vanmiddag weer een lam geslacht. Zal het vanmiddag gaan over het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is het enige behoud voor je ziel. Het enige. Enige. En daarom kan je plaats hier en thuis bij de kerktelefoon niet leeg blijven. Maar zegt iemand die aan het meepreken en het meedenken is. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan nou Jesaja God zien? De Heere zien op zijn hoog en verheven troon. Niemand kan toch God zien? God is toch een geest? Zegt de Heer Jezus het niet zelf. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is waar. Maar er staat nog wat achter, hè? Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Wat ziet dus Jesaja? Jesaja ziet God in Christus. In de Heer Jezus Christus heeft God zich verwaardigd. Heeft hij zich daartoe laten neerbuigen. Om zich aan ons bekend te maken. En dat is naar de schrift. Want wat zegt de Heer Jezus? Ik en de Vader zijn één. Je zegt, maar ik ben nog niet overtuigd. Nog een tekst. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Zeg, maar hoe kan dat? Nou, laat je dan hierdoor overtuigen. In Johannes 12 worden deze woorden in vers 9 en 10 van Johannes 12 weer aangehaald. En wat zegt Johannes dan als hij daarop terugkijkt in vers 41? Dit zei Jesaja toen hij zijn Christus heerlijkheid zag en van hem sprak. Dus Jesaja ziet God in Christus. En dan lees ik in het tweede vers, de seraf stonden boven hem. Serafs, wat zijn dat? Zijn engelen, troonengelen, die in het dichtste nabijheid van de troon van de God verkeren. Weet je wat hun naam betekent in het Hebreeuws, letterlijk? De brandenden. Waarom zouden deze engelen nu de brandenden genoemd worden? Dat weten we niet precies. Heeft dat te maken, zoals we straks in vers 6 zullen zien, dat zij bij de bediening van de verzoening, bij het altaar dat daar brandt, betrokken zijn? Zou kunnen. Wil dat iets zeggen dat zij branden van ijver voor de Heere? Ook dat zou kunnen. We weten het niet. Hoe dan ook, deze engelen zijn volmaakt geschapen en toegerust om in die heerlijke troonzaal in de nabijheid van God te zijn en daar hun taak te vervullen. En kinderen, is jullie ook opgevallen? Hoeveel vleugels hebben deze engelen? 6, hè? 6 vleugels. En wat daar staat, wat die vleugels doen, zodat daar staat in het Hebreeuws, dat laat ons zien dat die vleugels vandaag nog precies hetzelfde doen als in het jaar 739 voor Christus. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. Wat doen ze dan? Wel, deze engelen hebben 2 vleugels waarmee ze hun gezicht bedekken. Engelen, zondeloze schepselen, die bij God zijn, bedekken hun gezicht voor God. Wat moet dit dan wel niet van God zeggen, gemeente? Hoe onuitsprekelijk groot en heerlijk moet de Heere dan wel niet zijn? Hoe onuitsprekelijk heilig ze kunnen God dus niet in het gezicht zien? Het is alsof je naar de zon wilt kijken. Dat moet je maar niet doen, want dat is heel slecht voor je ogen. Dan word je blind. De engelen moeten hun aangezicht voor God bedekken. Dus als ik God zou willen zien in zijn volmaakte deugden, in al zijn volmaakte eigenschappen, in zijn heerlijkheid en zijn glorie, dan word ik blind. Kan ik niet zien. Wat een wonder, hè, dat hij zich dan in Christus aan ons laat zien. Opvallend, hè? Die engelen bedekken niet hun oren, hun ogen. Die oren gebruiken ze om gehoorzaam gehoor te geven aan de opdrachten die ze van de heiligen op de troon krijgen. En wat doen ze met die andere twee vleugels? Daar bedekken ze de voeten. Waarom? Als een teken van ootmoed, een teken van nederigheid, een teken van onwaardigheid, maar ook van gedienstigheid. Mijn voeten gaan alleen daar waar God mij zendt. Het wil als ware zeggen, mijn voeten hebben geen eigen wil. Die engelen hebben geen eigen wil. Zij doen alleen wat God wil. En dan blijven er nog twee vleugels over, kinderen. En daarmee vliegen deze engelen. Om de opdrachten van God uit te voeren. En wat lees ik dan in vers 3? En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Ischaren, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En ondertussen, terwijl ze hun ogen bedekken, hun voeten bedekken en hun vleugels gebruiken, roepen ze het elkaar toe: heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat dat heel opvallend is, daar wil ik u graag op wijzen. Want we vinden nergens in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament, nergens, dat een woord in het Hebreeuws 3 keer achter elkaar gebruikt wordt. 2 keer is gebruikelijk. Als u bijvoorbeeld leest bij de tempeldienst, als iets van geheel goud is, dan staat er in het Hebreeuws 2 keer het woordje goud achter elkaar. Goud, goud. Dan is het helemaal van goud. Dus 3 keer is, ja, het bestaat eigenlijk niet, zei vanmorgen een ouderling, maar het is, ja, hoe moet je het anders zeggen, de alleroverstreffendste trap. Allervolmaakst. Allerheiligst. En daar zijn die engelen zo druk mee om voor die allerheiligste God hem dat toe te zingen, dat er in Openbaring, waar die tekst ook geciteerd wordt, gezegd wordt: en zij hebben geen rust, dag en nacht. Nou zal er vanmiddag een volk hier zijn die zeggen: o, wat ben ik daar blij om. Dat die tenminste doen wat God waardig is. Want mijn mond is zo vaak op slot. Mijn ogen zijn zo vaak dof. Moeten door een vloers van tranen op Christus zien. En dan komt uit mijn mond geen lof. Maar God ontvangt de eer. Door zijn engelen. En door de gezaligde. Misschien vraagt iemand, maar wat is dat dan? Heilig. Wel, het Hebreeuwse woordje kadosh. Wat wil dat zeggen? Heilig is eigenlijk het geheel van Gods volmaaktheid. Het geheel van Gods volmaaktheid. Datgene dat God onderscheidt van zijn schepping en van zijn schepselen. En dus ook van alles dat zonde is. God is de gans andere. En we zien in de Bijbel voortdurend dat de dichters en de schrijvers moeite moeten doen om dat te omschrijven. Wat lees ik bijvoorbeeld in Psalm 111 vers 9. Zijn naam is heilig en vreselijk, onuitsprekelijk. 1 Samuel 2. Er is niemand gelijk, de heilig gelijk de Heere, want er is niemand als gij. Voelt u? Eigenlijk kun je er geen woorden vinden. Er is niemand heilig zoals de Heere, want er is niemand als gij. En van die heilige God bent u nou afhankelijk? Ben ik nou afhankelijk? Is de hele schepping afhankelijk? Maar, u zegt wat, maar, hij is niet afhankelijk van ons. Hij heeft het niet nodig om door mensen handen gediend te worden als iets benodigende. En toch is hij zo op ons betrokken vanmiddag, dat hij de haren van ons hoofd geteld heeft. Hij weet ons zitten en hij weet ons opstaan. Niets is ook deze middag voor hem verborgen. Hoe ondoorgrondelijk wijs, groot en heerlijk, moet dan die God toch wel niet zijn? En in de tijd van Calvijn en Luther zeiden ze, voor die God leef je nu, coram Deo. Wat wil dat zeggen? Voor zijn aangezicht. Voor het aangezicht van God. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Er is niet 1 uur van de dag dat je je voor God kan verbergen. Ik zal het je nog sterker zeggen. Die God, zijn hoog en verheven troon, is vanmiddag hier in de kerk. Die is vanmiddag bij je in de kamer, in het verzorgings- of in het verpleeghuis. Of als je ergens anders meeluistert of later luistert. Hij is hier, hij is op je slaapkamer. Want die God op zijn hoge verheven troon is tegelijkertijd overal tegenwoordig. Misschien begrijpen we nu wat Mozes zegt in Leviticus 11. Ja, hij spreekt daar de Heere na. Want ik ben de Heere uw God. Daarom zult gij u heiligen en heilig zijn, omdat ik heilig ben. Ik ben de Heere uw God. Is daar gebeurd. Met je doop. Toen heeft de Heere zijn naam aan jouw naam verbonden. Ben jij met zijn naam genoemd? Bent u met zijn naam genoemd? En de Heere zegt, nou wil ik ook dat je heilig bent. Net als ik. Zeg eens, hoe breng je het er vanaf? Ben je heilig? Je zegt, maar wat betekent dat dan voor ons mensen? Ben je afgezonderd van de wereld, omdat je hem toebehoort? Of is het niet zichtbaar? Is het niet zichtbaar? Als de kerk weer uitgaat en het kerkkleren weer uitgaan, dat je dan zo weer meekleurt met de wereld als een kameleon. De Heer zegt, ik ben heilig. Daarom moet jij heilig zijn, want jij bent met mijn naam genoemd. Voel je? Wie ben je nou voor die heilige God? Vanmiddag. Weet je wat een wonder is? Dan zingen ze meer. Niet alleen heilig. Dan zingen ze ook, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Wat een majesteit. Wat een heerlijkheid. Zelfs zijn werken op aarde getuigen van deze heerlijkheid. Ik moest vanuit Hoevelaken terugkomen. Dan ga je een heel stuk door de bossen. Vanmorgen naar Hoevelaken toe. Ga je over de Veluwe. Al die kleurenpracht. Kijk eens naar een ekster. Heb je die al eens in het zonlicht gezien? of een andere prachtige vogel in je foliëren. Weet je wat dominee Geboer zegt? Heb je al eens de handtekening van de Heere ontwaard op het verumdek van een vogel? Dat juicht, verheerlijkt hem. En doe jij het ook? Dat nou die onbezielde schepping Gods lof verhoogt. En ik en jij en u met een ziel, wat doen wij? Psalm 145 zegt het. Al uw werken, Heere, zullen u loven. Wat is het gevolg van dat roepen van die troongeesten, van die engelen naar elkaar? Dat lees ik in het vierde vers. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. De posten der dorpels zich bewogen. Wat wil dat zeggen? Die tempel in dat visioen van Jesaja, die schudde op haar fundamenten. En wat was nou het fundament van de tempel, kinderen? Dat was een rots. Het is de berg Sion. En de tempel schudde daarop. En dat schudden en dat beven van die berg, van die fundamenten moet ik zeggen. Waar wijst dat ons op? Iets wat eerder gebeurde. Exodus 19. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heer op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Ik zeg, ja, maar dat is toch iets totaal anders? Nee hoor. Weet je waarin het hetzelfde is? Het is hetzelfde in het feit dat de hemel naar de aarde komt. Dat God contact zoekt met mensen. Dan kun je niet blijven staan. Dan beef je op je fundamenten. Of het nou een berg is, of het nou een mens is, of het nou die tempel is. Als God zich openbaart op de aarde en in de ziel, oh, dan gebeurt er iets. Dat zullen we zo nog horen, als de Heer het geeft. Maar er is ook rook, hè, kinderen. En het huis werd vervuld met rook. Rook of een wolk. Dat zie je vaker terug als de aanwezigheid van God. Wolkolom. Maar het is hier niet Gods gewone tussen haakjes. Want wat is gewoon? Gods gewone aanwezigheid. Waar gaat het hier dan om? God is hier aanwezig in zijn toren. Denk aan Psalm 97 vers 2 tot 5. U zegt, hoe komt u daarbij? Nou, Jesaja heeft in hoofdstuk 5 al 6 keer uit mijn hoofd het wee uitgeroepen over het volk. Wee u, o volk, vanwege uw zonde. In hoofdstuk 5, wat moet ik nog meer doen aan mijn wijngaard dan dat ik al gedaan heb? God is hier in zijn toren. Weet je wat Calvijn dit schudden en dit vervuld worden met rook aan verbindt? Hij verbindt het aan het spreken van God. Aan het spreken van God. En ik wil het u voorlezen. Hij zegt, de Heere wilde blijkbaar dat zijn stem niet slechts de profeet met ontzag zou vervullen, maar dat het nageslacht er ook in alle eeuwen door met ontzag naar zou luisteren, zodat zulks nooit vergeten wordt. En daarom laten wij beseffen dat dit gekraak, namelijk dat bewegen op die fundamenten, ook voor ons het bewijs is dat dit de stem van God is, opdat wij, zo vaak hij spreekt, zouden beven. Want als de levenloze en stomme schepselen bewogen worden, dus zo'n schepping die geen ziel heeft, wat moeten wij dan wel niet doen, die kunnen voelen, ruiken, proeven en ook verstand gekregen hebben met geen ander doel dan dat wij heilig en eerbiedig naar zijn woord luisteren. Wat zegt Calvin? Calvin zegt, als nou zo'n onbezielde tempel door de heerlijkheid van God, zijn heiligheid, zijn majesteit al bewogen wordt, wat moet dat dan met jou wel niet doen, zondaar? Wat moet dat met jou wel niet doen, mens in Vriezeveen? De Heer heeft zojuist gesproken, hè? Wij denken altijd, de Heer die spreekt als we het horen onweren. De Heer die spreekt als er twee mensen het ambt mogen aannemen. De Heer spreekt als er iemand sterft, als er iemand geboren wordt. De Heer spreekt als zijn woord open gaat. U hoorde net de ouderling lezen, maar door de ouderling heen sprak God tot u. Dacht u dat dit misschien zomaar letters waren? Met een waarheid achter de waarheid? Wat staat er in Hebreeën? Want het woord Gods is levend en krachtig. Dit woord dat zojuist tot u geklonken heeft, was Gods stem tot u. Duidelijker zul je Gods stem op aarde niet horen. De levende stem van de levende God. De Heer op zijn hoge verheven troon heeft tot ons gesproken. Dat is wat? Dat de Heer zich daartoe verwaardigt. Dat hij niet zegt, nou in Vriezeveen, daar doe ik dat maar niet meer. Maar op vanmiddag in Vriezeveen spreekt hij. En daalt hij weer zo laag af. Weet je waarom? Niet willende dat er enigen zouden verloren gaan. Heb je de Heer nou vanmiddag horen spreken? Al zijn heiligheid, zijn majesteit, zijn rechtvaardigheid. Als je dat nou eens allemaal op je in laat werken. Deze eerste vier versen. Weet je wat ik dan hoop? Dat je Jesaja 33 mag naspreken. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huigelaren aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Zeg het eens. Kun je het nou vanmiddag nog uithouden buiten Christus? Bij het verterende vuur en bij die eeuwige gloed. Dat is de werkelijkheid. Kunnen we al omheen gaan draaien? Maar dan bedriegen we elkaar alleen maar. Buiten Christus vanmiddag leef je bij een verterend vuur en een eeuwige gloed. Dan kun je niks anders zeggen, o Heer, het zal vreselijk zijn om te vallen in de handen van u, de levende God. Daar heeft ook Jesaja iets van gezien. Komen we bij onze tweede gedachte, wat Jesaja beleidt. En wat lees ik dan? Toen zeide ik, wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. In dat visioen, dat vergezicht, komt Jesaja tot zichzelf. En hij zegt, wee mij, want ik verga. Als je het letterlijk zou vertalen vanuit het Hebreeuws, het is met mij gedaan of ik ben dood. Ik zei net al, hij had het 6 keer over het volk moeten uitspreken, maar deze 7e keer hier in Jesaja gaat over hemzelf. Want wie is er van alle vlees die de stem des levende Gods sprekende uit het midden van het vuur heeft gehoord, gelijk als wij, en is levend gebleven? En dat zegt Jesaja ook aan het einde van vers 5. Mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien, de God van de hemelse legermachten. Ja, eigenlijk de vraag die ik nou ga stellen is al beantwoord. Wat brengt nou iemand tot die belijdenis? Wee mij, want ik verga, ik ben dood, het is met mij gedaan. Wel, dan wil ik je dit nog meegeven en ik hoop dat je het kent. Habakkuk 1. Gij, Heere, zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. En de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Zeg je nou over mij, dat gaat over mij. Gaat over mij. Heer, u bent te rein van ogen, dat u het kwade in mijn ziel zou aanzien. En als u het aanziet buiten Christus, dan moet ik vergaan. Gemeente, dan is het toch begrijpelijk. Dat Jesaja ten overstaande van die heilige God gaat uitroepen. Wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En woon in het midden van een onrein volk. Jesaja zegt het, ik ben een arm en een ellendig mens, heren. Je zegt, maar waarom spreekt hij dan over zijn lippen alleen? Nou weet je, die lippen staan eigenlijk symbool voor het feit dat Jesaja zegt, ik ben geheel onrein, van mijn hoofd tot aan mijn voeten. Een totale staat van onreinheid en zondigheid. En dat niet alleen. Ik woon ook te midden van een volk dat onrein van lippen is. Is je de volgorde opgevallen? Jesaja gaat niet eerst naar dat volk wijzen. Alsof dat volk de schuld zou zijn van het feit dat hij onrein van lippen is. Nee. Hij zegt, ik, heren. Zeg je het hem na vanmiddag. Ik, heren. Ik heb onreine lippen. Kijk nou eens in de spiegel vanmiddag. Nee, niet tot je thuis bent, maar nu. Ik ben totaal onrein. Heren, mijn Bijbel lezen. Heren, mijn bidden. Heren, mijn kerkgang. Heren, mijn leven. Het is alles te kort voor u. Het beantwoordt op geen enkele wijze aan uw heiligheid. Heren, het is onmogelijk voor mij om voor u te bestaan. Zeg, heb je al zo die stem van de levende God in je ziel horen weer klinken? Wil je zo in oog staan met zijn heiligheid? Dat zijn heilige wet je moest gaan vervloeken. En dan is je die ontmoeting van Jesaja en de Heere toch niet vreemd vanmiddag. Want als we dan de Heer onder ogen moeten komen en we gaan hem zien zoals hij werkelijk is. Ja, dan blijft er geen uitspraak anders meer over dan Jesaja. Wee mij, want ik verga. God rechtvaardig, ik onrechtvaardig. God heilig, ik onheilig. Ik ben een zondaar, heren, en dat door eigen schuld. Ik heb gezondigd. Paradijs. Ik heb die vrucht genomen. Ik heb gegeten. Is wat? Dat het nou mijn eigen schuld is. Dat ik onder de toren van deze heilige en rechtvaardige God moet verkeren. Durf je schepper onder ogen te komen vanmiddag? Zou het gaan? Zou het gaan? Hij eist vanmiddag zijn beeld terug. Als ik nou straks mijn laatste adem moet uitblazen. Kan over een minuut. Kan over een seconde. Dan eist de Heer mijn beeld terug. Zijn beeld terug. Van ware kennis van God en van zijn schepping. Van ware gerechtigheid, van een volmaakte gehoorzaamheid. En ten derde van een ware heiligheid. Ik ben eenswillend met wat God wil. Dat was het paradijs. Dat eist God straks terug. Op het ogenblik dat ik mijn laatste adem uitblaas. Zeg het maar. Zal het gaan. Dat is de realiteit, hè, gemeente. En tussen ons en de dood is maar één schrede, één voetstap. Het leven is maar een handbreed gesteld. En dit is een handbreed, maar dit is ook een handbreed. En dan? Dan voel je wel aan vanmiddag. Als het van mij zou afhangen, zou het eeuwig, eeuwig, eeuwig omkomen zijn. En dat rechtvaardig, toch? Ja, toch? Want wat is er dat ik niet aan mijn wijngaard gedaan heb? Vorige week niet gezegd, wat ontbreekt er nou nog aan mijn zaligmaker? Zeg het maar. Breng je bezwaren maar in. Wat ontbreekt er nou nog aan? Kijk, en dan voel je wel aan, als je eerlijk bent. Het ligt niet aan God, maar het ligt hier bij mij. En als je dan oog in oog met God wordt gebracht, dan kun je alleen maar Gods handelen goedkeuren. Heren, al zou u nooit meer naar me omzien, dan doet u nog geen onrecht, want ik heb gezondigd. Heren, u bent rein in uw richten en rein in uw spreken. Maar weet je wat nou zo'n wonder is? Dat ook hier in Jesaja er geen punt staat. Dat Jesaja hier niet sterft. Want vanuit die nood, vanuit die diepte, ga je roepen. Ja, we lezen die bij Jesaja niet. We mogen de schrift met de schrift vergelijken. En dan komen we weer bij vorige week terecht. Bij die tollenaar. O God, maak voor mij de zondaar verzoening. En dat is ook wat we zien in onze derde gedachte, waar verzoening niet alleen nodig, maar ook mogelijk is. En laten we daar eerst samen van zingen uit Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En ook het elfde vers. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. En wat er verder volgt, 143, 2 en 11. derde plaats noemden we u wat Jesaja ontvangt. En wat lezen we dan in het zesde vers? Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide, zie, deze uw lippen heeft hij aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Maar. Oh, dat is toch zo'n wonder. Zo'n eeuwig wonder, maar. De tegenstelling is zo groot. Jesaja schuldig onrein, het volk schuldig onrein, maar. God neemt eenzijdig de verantwoordelijkheid op zich om zulke zondaren zalig te maken. Maar, waar klonk dat ook tegen zo'n stikdonkere achtergrond? Maar, Genesis 3, hè? Maar, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En wat ging daar vooraf aan dat maar? Hoe werd dat goddelijke maar mogelijk? Kinderen, wat deden Adam en Eva nadat ze gegeten hadden van de vrucht? Ze waren weggekropen, hè? In de bossen. Ze schaamden zich voor hun naaktheid. Ze verborgen zich voor God. Want als de Heere kwam, zouden ze moeten sterven. En de Heere kwam. Adam en Eva mochten blijven leven. Hoe kwam dat? God bracht een offer. God bracht een offer. God bracht een offer. Wat dan? Dat weten we niet. Maar God heeft plaatsvervangend voor Adam en Eva dieren geslacht. En heeft Adam en Eva gekleed met rokken van vellen. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Zie je dat? Zelfs in het paradijs moest er bloed vloeien. Maar ik zal. En daarom, als je nou vanmiddag zit, beladen met zonde en schuld, oog in oog met die heilige, rechtvaardige God, dan zegt de Heere vanmiddag tegen je, kom dan. Kom dan. Laat ons tezamen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Zij zullen. Hoe kan dat? Vanwege dat maar. Ik zal. En daarom belooft God ook vanmiddag nog vergeving, genade, verzoening voor de grootste en de vuilste zondaar. Hoe doet God dat dan? Zullen we het eens aan Jesaja vragen? Zo. Hij is om onze overtreding verwond. Om ons ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zonder bloedstorting, zonder altaar, zonder lam, geen geven. Zie hem kruipen als een wormige man. Een spot en smaad van mensen. Zie hem er staan. Met een spotmantel, een doornenkroon en een rietstaf. Dat lieflijke gelaat geslagen en gebeukt wordt. Die ogen die alleen maar gezocht hebben wat verloren was, worden dichtgeslagen. De mond die alleen maar goed van zijn zender, van zijn vader gesproken heeft. En van behoud voor zondaar gesproken heeft, die wordt geslagen. Zie hem daar hangen tussen hemel en aarde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom is verzoening mogelijk. Daarom. Niet omdat ik zo goed was. Niet omdat u zo goed was. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar ik zou maar één van de serafs. Zie je, zo duidelijk Gods orde. God werkt nooit om de zonde heen. De zonde blijft nooit ongestraft. Dat laat het altaar zien, dat laat het kruis zien. Maar je zegt, wat gebeurt daar dan nu in het zesde vers? Wel, dat altaar, dat is dus het beeld van het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus. En uit dat volbrachte werk wordt als het ware hier al in de toekomst, wordt genomen en wordt het aan Jesaja gegeven. Dat volbrachte werk dat nog gedaan moest worden. Maar het zal volbracht worden. En daar wezen nou al die lammetjes op. Dat volbrachte werk van dat lam van God. Daarvan krijgt Jesaja nou verzoening. Die verzoening wordt hem geschonken. Want door het dierbare bloed van dat lam is de toorn van God gestild. Vorige week gezegd, hè, allereerst God verzoend. En in God ook de mens, de zondaar. Heb je het nou wel eens gehoord in je leven? Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Dat is de plaats van de schuld. Hè? Daar, hij zegt, man van onreine lippen. Daar kwam die kool. Waar komt het bloed van Christus? Over die onreine, vuile ziel. En wat is het gevolg? Alzo is uw misdaad van u geweken. En uw zonde is verzoend. En dat woordje verzoend. Ik heb me er zo over verwonderd. Zo diep. Zo diep. Weet je wat het betekent? In het Hebreeuws. Letterlijk, de prijs die het recht vereist, betalen. De prijs die het recht vereist, betalen. Wie heeft dat gedaan, kinderen? Wie heeft nou volmaakt gedaan wat vader eiste? De Zoon, de Heer Jezus Christus. En wat ontvangt nu Jesaja? En wat ontvangt nu door het geloof iedere zondaar? De vrucht daarvan. Want voor hem of voor haar is de prijs die het recht vereist betaald. Want dat wordt je vanuit Christus toegerekend. Ruilen. Hij mijn zonde. Ik zijn volmaakte gerechtigheid. Ik ontvang de vrucht van zijn arbeid. Wat zegt Paulus ervan? Want uit genade, ja dat is het, hè? Genade, onverdiende goedheid, zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. En dat is nou het wonder, als de Heer je dat geloof in het hart uitstort. Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. Geen overtreding meer in zijn Israël. Dan zijn al die zonden achter Gods rug geworpen. Want hij ziet mij volmaakt. Kun je dat voorstellen? Dat is nou het wonder van zalig worden. Ik word in Gods ogen volmaakt. Al zal ik tot mijn laatste snik toe zondaar en bedelaar blijven op aarde. Maar God ziet mij in Christus als volmaakt. Zo volkomen is de arbeid van Christus. Zo volkomen is zijn werk. Zijn bloed toegepast aan je ziel. Daarom. Zit nou niet vanmiddag in jezelf te graven. Om te zoeken naar enige geschiktheid voor God. Want die zul je niet vinden. Ga niet in jezelf lopen vroeten en jezelf de vraag stellen. Heb ik nou al genoeg zonde kennis? Want daar spreekt de Bijbel niet over. Weet je nog wat genoeg was? Dan ben je opgehouden met redeneren. En dan zijn je je maars opgehouden. En kun je bij die varkenstrog van de zonde het niet meer uithouden. Dan moet je terugkeren. Want anders zul je sterven. Dat is genoeg. Niet op jezelf. Niet op die muren van zonde en schuld. Maar zien op Christus. Als het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Opnieuw wordt hij vanmiddag hier hoog opgeheven. Wie wil, die nemen het brood, het water des levens om niet. Ja maar. Waarom ga je nou redeneren met Gods woord? Waarom ga je Gods woord nou in twijfel trekken? O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Ja, kom. Waarom zult gij verloren gaan? Jesaja mocht het horen. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Wat was het resultaat? Vrede. Vrede met God. Oh, dat is zo'n onuitsprekelijke vrede. Als je die mag kennen. En dat maakt zo gewillig. Want wat moet Jesaja gaan doen, 8e vers? Onmogelijk werk. Hij moet tegen een volk gaan spreken waar wij op voorhand van weten zullen hun oren stoppen. Heere, zend mij heen. Hier ben ik. Dan ben je verslonden in Gods wil. Heere, wat u wilt, dat wil ik. Is dat altijd zo? Ach nee. Dan zie ik Jona. Ik zie Elia. Misschien zeg je, ik zie mezelf. Weet je wat je dan weer nodig hebt? Om weer opnieuw gebracht te worden bij dat lam. Opnieuw te mogen genieten van zijn volbrachte arbeid, toegepast aan je ziel. Opnieuw door het geloof hem te mogen omhelzen. Ja, hij weer redeneren. Laat nou dat redeneren, gemeente, is achterwege. En laat Gods bevel dan je hart verbreken. Als de Heere zegt, bekeert u, gelooft het evangelie. Ik wil niet, ik kan niet. Eerlijk, zeg het maar tegen de Heere. Want Heere kan de grootste vijanden, Manasse, zijn eigen kinderen geofferd aan de afgoden. Het werd van een leeuw, een lam, doet Heer nog. Is dat gebeurd? Want gemeente, indien iemand, ook vanmiddag, de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij. Wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het 6e vers, rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheug in God, naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk roemt zijn deugden talle tijd gij, die oprecht van hart en wandel zijt. Psalm 32, het 1e en het 6e vers. sluiten wij deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.